Geliefde gemeente, voldoening. Voldoening, dat is een heerlijk woord. Tenminste, als het volbrachte werk van Christus betreft. Want zonder hem, van wie we lazen ook in Hebreeën 10, en wiens werk we hebben beleden met artikel 21... Zonder hem is dat een verschrikkelijk woord, voldoening. God eist voldoening, betaling aan zijn recht. Vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat in de wet geschreven staat, om dat te doen. God eist dat te doen. Volkomen te doen. Zo is dat immers al in het dagelijks leven, in de handel, bij alles wat je koopt. Of als je reist met openbaar vervoer, of wanneer je een vakantie boekt, of een bestelling doet, of energie gebruikt, of gebruik maakt van de openbare weg en van de reinigingsdienst. Aan alles hangt een prijs. Ook aan je inkomsten trouwens. Je betaalt belasting. Alles moet je in het leven voldoen. En alleen die het echt aantoonbaar niet betalen kunnen, kunnen vrijstelling krijgen. En op allerlei aanslagen en facturen moet voldaan komen te staan. Nu gaat het hier, gemeente, over de plicht om God gehoorzaam te zijn in alles. Om voor de zondeschuld die we al bij onze geboorte tegenover God hebben te betalen. Wij staan bij God in de schuld. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Kinderen des toorns die dagelijks de schuld groter maken. En die dus nooit en nooit en nooit aan God kunnen voldoen. Zoals we dat zojuist met Psalm 49 gezongen hebben. Wij verkondigen nu de voldoening van Christus. Als onze enige en eeuwige hoge priester. Als onze leidende en betalende borg. Als onze enige en zekere troost. De voldoening van Christus. Onze enige en eeuwige hoge priester. Artikel 21 begint met te wijzen op Christus als de eeuwige hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die Melchizedek, van wie we ook zojuist zongen met Psalm 110, en over wie we in het boek Genesis kunnen lezen, in verband met zijn ontmoeting van Abraham. Die Melchizedek is een wat bijzondere figuur in het Oude Testament. En je komt er eigenlijk niet goed achter wie hij nu precies is. We kunnen over Melchizedek lezen in Hebreeën 7. Zijn naam betekent koning der gerechtigheid. Hij was ook koning van Salem. Dat wijst op Jeruzalem. Dus kun je zeggen vredevorst. Melchizedek, vredevorst. En dat doet dan natuurlijk, niet waar jongens en meisjes, ook weer direct denken aan een van de namen van de beloofde Messias in Jesaja 9. Vredevorst. Een unieke persoon uit de tijd van Abraham. Zijn vader en zijn moeder zijn onder de mensen niet bekend. Ook zijn leeftijd niet bekend. En iets in die richting kunnen we ook in Jesaja 53 lezen over de Messias, de knecht des Heren. Hebreeën 7 vers 3 zegt van hem, de Zoon van God gelijk geworden, een priester in eeuwigheid. Dus hij is priester, koning. Zowel priester als ook koning. En ook dat doet ons weer heel sterk dus denken aan de Heere Jezus Christus. Die combinatie priester-koning is veelbelovend. Niet waar? Een koning die regeert, die macht uitoefent, maar die tegelijk ook priester is. Dienaar, zo behoort een koning ook te zijn. Zo wil de Heer het hebben. Zoals een Salomo en ook een David over Israël geregeerd hebben. Een koning die zijn macht niet misbruikt ten behoeve van zichzelf, maar die macht dienstbaar stelt aan het volk. Wel, gemeente, te midden van de Kanaanieten en de afgoderij regeerde daar dus in die vroege tijd, in de tijd van de aartsvaders, een unieke koning. Waarvan we lezen dat Abraham, de vader der gelovigen, de stamvader van Gods volk Israël, de tienden gaf. Dus, van wie Abraham de mindere was. En dat alles wijst op hem als de oudtestamentische verschijning van de Messias, van de Zoon van God, van Christus. Hij heet in Jeremia immers de Heere onze gerechtigheid. Daar heb je weer diezelfde naam. En hij heet dus ook in Jesaja de Vredevorst. De Heere Jezus, zo zegt de Hebreeën schrijver, is nu een hoge priester naar de ordening van deze Melchizedek. En dan gaat het erom dat dat een orde is die hoger staat dan de orde van Aaron in het Oude Testament. Nou, Aaron, dat is toch wel een gezaghebbend persoon onder Israël geweest. Aaron was de eerste hoge priester, de broer van Mozes, door de Heere in dat ambt gesteld. Maar Jezus Christus, hij is de meerdere van Aaron. Hij is de hemelse. Hij is de ware, de echte, de enige, de eeuwige hoge priester. Nou, dat kun je van geen enkele aardse hoge priester, ook niet van Aaron of van zijn zonen zeggen. Hij is niet alleen maar voor een tijd priester geweest, want zo ging dat onder Israël. Je was voor een aantal jaren dienaar, priester, gewoon priester of hoge priester. Maar op een zekere leeftijd, meestal zo rond het 55ste jaar, moest je je plaats weer aan een ander overdragen. En dat is ook weer iets, gemeente, dat de Heere heeft dat zo allemaal ingesteld onder Israël. Dat een mens, een hoge priester, dus zo rond zijn 50ste met emeritaat moest gaan. En daar zit deze gedachte ook met name achter, dat de dienst van de Heere een heilige dienst is en dat die ook volkomen toegewijd verricht moet worden. En dat de dienst van de Heere, dat geldt stellig ook nog nu voor allen die een ambt in Gods dienst bekleden, dat die dienst niet mag lijden onder de gebreken van de ouderdom. Dan is dat toch ook een tijd om dat werk los te laten en aan anderen over te laten. Een ambtsdrager kan ook beter op tijd eindigen met zijn ambtsdienst voordat anderen hem er toe moeten aanzetten. Gemeente, er is maar één ambtsdrager die nooit met emeritaat gaat, die altijd dient, onbeperkt, en die eens voor de zonde van zijn volk geofferd heeft, en wiens offer eeuwige gelding en blijvende kracht heeft. Van wie we lezen dat hij altijd bidt. Hij bidt altijd, ja, voor zijn volk, voor de zijne, tot de Vader. Hij bidt de Vader of het offer dat hij hier gebracht heeft, ook de zijnen ten goede zal komen. En dat doet de Heer ook, nog steeds ook in de weg van de prediking, van de bediening van woord en sacramenten. En daar wil de Heilige Geest gebruik van maken om uit te delen al die schatten, al die gaven die de Heere Jezus al lijdende en stervende verworven en verdiend heeft. Want dat deed hij niet voor zichzelf, maar dat deed hij voor zondaren die wij zijn. Jezus Christus, een eeuwige hoge priester. Dus van de allerhoogste orde, een hemelse orde. En dat met ede. Dat is met goddelijke garantie. Dat is van belang, gemeente. He, want u moet het werkelijk voor de eeuwigheid en voor de zaligheid van deze ene hoge priester helemaal hebben. Er is geen andere weg, geen andere persoon, geen ander middel dan alleen hij. En het werk door hem volbracht. En daarom is het zo belangrijk dat u goed ziet. En dat u vast gelooft dat dit de wil van God de Vader is. Dat deze hoge priester, Jezus, zijn zoon, zijn lijden zal volbrengen. Met het oog ook op u en jou, eeuwig behoud. Omdat er voldaan moet worden aan dat recht van God, waar we ook vanmorgen al iets van hoorden uit Genesis. Mocht je ooit vragen of iemand wel wettig door God geroepen is om een ambt te bekleden, een profetisch ambt, dus zeg maar het predikambt, een priesterambt, het diakenambt, of een koninklijk ambt, het ouderlingenambt, bij de Heere Jezus bestaat geen enkele twijfel. Hij is de allerwettigste, de volkomen bevoegde, de eeuwige en de enige hoge priester. Dat heeft veel nadruk in de brief aan de Hebreeën. Dat woordje éénmaal. Die éénmaal toen en daar geofferd heeft. En die altijd bidt en pleit voor de zijne bij de Vader. Hij heeft zichzelf in onze naam, staat er, in onze plaats, voor zijn Vader gesteld om Gods toorn te stillen. Denk aan Gethsemane, Golgotha. En hij heeft dat gedaan met volle genoegdoening. Nou, dat kun je alleen maar zeggen van de Heere Jezus. Aaron, zo kunnen we ook lezen, moest altijd eerst voor zichzelf een offer brengen. Hij moest altijd eerst zichzelf reinigen. En daarna pas kon hij het volk dienen. En dat moest hij ook elk jaar weer herhalen, elke grote verzoendag opnieuw. Herhalen, herhalen. En wat betekent herhalen in dit verband? Wel, het is nog niet duidelijk. Het is nog niet klaar. Het is nog niet volbracht. Er kwam maar nooit een einde aan al die offers. En die eindeloze stroom van bloed vanuit de tempel en eerder de tabernakel. Dat zegt ook iets. Dat zegt, het was nooit genoeg. Het was nooit klaar. Er zit toch ook iets vermoeiends aan de offerdienst, de priesterdienst in de oude bedeling. Maar de Heer Jezus daarentegen, hij nam geen bloed van een offerdier, van een ander mee. Hij was, zo staat er, vergietende zijn eigen bloed, tot reiniging van onze zonden. Hij heeft zichzelf gesteld voor zijn vader. Psalm 40 gaat dan in vervulling. Zie, ik kom om uw wil te doen. O God, wat is hij gewillig? We zongen zojuist met 110 dat de Heer een gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. Maar nooit is iemand zo gewillig geweest en geworden als die zo gewillige borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus zelf. De eeuwige en enige hoge priester Jezus Christus. Hij trad alleen. Zijn discipelen konden hem ook niet meer helpen. Gethsemane, in slaap gevallen, terwijl hij worstelde en zijn zweet tot droppelen bloeds werden, staat er. Zo benauwd, zo zwaar zijn lijden. Hij heeft het alleen doorworsteld, tot aan het vloekhout. En hij deed dat niet voor zichzelf. Nee, in onze naam, staat er. In naam van ieder die zegt, ik geloof. En daar komt het op aan, ook vanavond. Dat dat je gezindheid is. Je instelling is. Dat je het bijvalt. Dat je het van binnenuit beaamt. Namens hen is dat ook namens u, is dat ook namens jou, gemeente. Het is zaak dat je je zonde voor God ziet en kent. En dat voor die heilige God, die rechtvaardige Heere, die geen zonde kan zien en die voor een zondaar een verterend vuur is. Dat is niet alleen maar oud-testamentisch gezegd. Maar die uitdrukking, onze God is een verterend vuur, leest u ook in het Nieuwe Testament, in deze brief aan de Hebreeën. Buiten Christus, zonder deze hoge priester, zonder achter hem weg te schuilen en in hem geborgen te zijn, is God een verterend vuur. Maar zie dan toch die grote barmhartigheid en die grote liefde van God in zijn Zoon, in die enige en eeuwige hoge priester, die zichzelf ook voor uw en jouw zonde geofferd heeft. Onze leidende en betalende borg ten tweede, wat de Heere Jezus geleden heeft en betaald heeft als borg in onze plaats als onze grote hoge priester, dat is al voorzegd. Dat maakt het allemaal nog zoveel te zekerder en vaster. Het is alles beschreven. De Hebreeën schrijver doet eigenlijk niets anders dan steeds het Oude Testament erbij betrekken en uitleggen en de lijn doortrekken naar Christus. Het staat allemaal beschreven in de profeten, in de psalmen. Jesaja 53, dat we allemaal kennen, wordt geciteerd. Psalm 69. Al even tevoren heeft God dus over hem gesproken. Over de knecht des Heren. En hij zou een koning zijn die zou dienen. Dat is misschien wel het meest typerende, opmerkelijke van het koningschap van de Heer Jezus, van de Messias. Het zou een koning zijn die niet zou doen om te heersen. He, wat aardse machthebbers in het bloed zit doorgaans. Maar om te dienen. Dat dienen. En dat is dat priesterwerk van de Heer Jezus. Dat lijden dat hij heeft gedragen. Vanaf het begin van zijn leven hier op aarde tot aan het einde. Dat kenmerkt zijn hele bestaan. Een dienende koning. Een allernederigste Messias. Als een lam zou hij ter slachting worden geleid. En hij zou geen geluid geven, geen protest laten horen. We zagen het vanmorgen eigenlijk ook al in Johannes 18, dat hij zo gewillig was om te zeggen, wie zoekt u? Hier ben ik. Weerloos. Een lam is weerloos. Zeker als er wolven loeren en jagen. Gewillig. Gedwee. Geen enkel verzet. Gehele overgave. De straf die wij verdiend hebben, die op ons rust, is op hem gelegd. De schuld die ik draag, heeft hij op zich genomen. Opdat wij, opdat u en jij vrede zou hebben. Zo profeteert immers Micha. Deze zal vrede zijn. Maar vooral legt artikel 21 de nadruk op het erge dat hij, de rechtvaardige, de onschuldige, de enige mens die geen zonde heeft, dat hij met de misdadigers gerekend is. En dat hij als een kwaaddoener, als een booswicht, als een gevaar voor de mensheid veroordeeld is. Door Pontius Pilatus. Elke zondagmiddag als de belijdenis wordt uitgesproken, worden we daaraan herinnerd. Ontstellend toch, dat het volk, ja liever die moordenaar Barabbas op vrije voeten liet komen, dan dat de Heer Jezus, die nooit iemand kwaad gedaan heeft, alleen maar goed, genezen, duivels uitgeworpen en lammen doen lopen, blinden doen zien, zelfs doden heeft opgewekt. Liever die moordenaar Barabbas op vrije voeten dan Jezus nog langer in hun midden. Onvoorstelbaar. Het onrecht ten top gestegen. Mensen maken zich vaak heel erg druk, en soms ook wel terecht, om allerlei vormen van onrecht. En dan komt het zomaar tot protesten. Waar is hier het protest? Gemeente toch, het is de waarheid zoals het beschreven is. En dan zegt Guido de Bray in artikel 21, door de hoogste rechter namens de keizer in Rome, Pilatus, onschuldig verklaard, dat ook nog, officieel, wettig. Onschuldig verklaard. Meerdere keren klinkt het uit zijn mond, ik vind geen schuld in hem. En toch uiteindelijk als een kwaaddoener afgevoerd en terechtgesteld. En dan is het terecht wat er ook staat, en dat komt uit Psalm 69, hij heeft betaald wat hij niet geroofd had, niet gestolen had. Keer op keer onschuldig verklaard en toch ter dood veroordeeld. Er is nooit groter onrecht gesproken en gedaan dan in het jaar omstreeks 33 op Gabbata, in het rechthuis tussen aanhalingstekens, in het rechthuis van Pontius Pilatus. En alle onrecht dat ooit mensen is aangedaan en ook nog dagelijks wordt aangedaan, en dat is vreselijk. Maar in het licht van het onrecht dat Jezus onderging, verbleekt het. Maar nu dit, o eeuwig wonder van genade, zo heeft hij voor ons betaald. Gemeente, er is betaald. Voldaan. En zo gelooft de kerk van alle tijden en beleid. Wat nooit gehoord en gezien en voor mogelijk gehouden is. Dat is gebeurd. Hier. De ene rechtvaardige. Want er is niemand rechtvaardig, zegt Paulus. Niet één. Niet één mens. De ene rechtvaardige is deze. Jezus. Onschuldig. Hij is voor onrechtvaardigen veroordeeld en gestraft. Met de vreselijkste straf die onze zonden verdiend hebben. Zo erg. Dat was al zo in Gethsemane. Zijn bloed werd, of zijn zweet werd bloed. Dat op de grond drupte. En daar bad hij, de Zoon van God. Maar dan is hij ook echt mens. Hij heeft ook voluit als echt mens, als middelaar Gods en der mensen geleden. Dat hij dat gebed deed tot de Vader. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Zo bitter. Ja, en niemand met de beste bedoelingen en voornemens, Petrus, Jacobus en Johannes, die met hem meegingen naar de hof, ze bleven achter, konden niet meer verder, konden het niet meer aan. Zijn trouwe vrienden, ook een teleurstelling voor de mens, Jezus, dat ze hem en zijn lijden alleen lieten. Maar gemeente, wie zou hem kunnen helpen? Wie zou dat aan kunnen zien en aan kunnen horen? En op het allerlaatste heeft hij uitgeroepen aan het kruis. Mijn God, de pijn zit in dat woordje mijn. Bij herhaling, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan met die gedachte, die onvergelijkbare eenheid tussen de Vader en de Zoon, waar Jezus zo vaak op wees, ik en de Vader zijn één. Verlaten. Het diepste dieptepunt van zijn lijden, in de buitenste duisternis. Gekneld in de banden van de dood, waar de angst der hel hem alle troost deed missen. Ja, dat lijden van de Heer Jezus, dat is echt onmenselijk, smartelijk, ondraaglijk. En daarom staat er ook, hij voelde zowel in zijn lichaam als in zijn ziel de verschrikkelijke straf voor onze zonde. Hij heeft geleden veel meer, veel zwaarder, veel erger dan alle mensen bij elkaar ooit geleden hebben. En dat is toch onvoorstelbaar, dat is niet te zeggen. Dat is niet in te denken, dat is niet te meten, niet te wegen. Dat gaat onze begrippen ver te boven. Ja, en dat kon ook niemand die ervan getuige geweest is. Dat kon zelfs zijn moeder Maria niet weten. Ook al ging er toen naar het woord van Simeon een zwaard dwars door haar moederziel. En gemeente, waarom is dat onpeilbaar, zwaar en diep en erg? Wel, Jezus is voluit mens, echt mens. Dat noemt de Hebreeënbrief ook keer op keer, dat hij werkelijk één van ons geworden is. Echt mens geworden, aan alles deelgekregen van ons mensen, behalve de zonde. Hij is Gods Zoon. Hij is de enige rechtvaardige die zijn leven op aarde. Daar staan we vaak niet zo bij stil, maar wat moet de Heer Jezus al hebben geleden aan zoveel kwaad dat wij niet eens en dat andere mensen niet eens zagen, wisten. Maar hij wist het, hij wist wat in de mens was. Hij had soms een grote schare mensen voor zich en hij werd met ontferming bewogen, staat er. Omdat al die nood en al die schuld en ellende van al die mensen zo op hem afkwam. Wat een lijden. Lijden wij ook werkelijk aan de ellende in het leven, in deze wereld. Lijden wij, zuchten wij, gaan we gebukt onder de oorzaak van dat alles. De zonde, de schuld bij God. Heer Jezus ging er zo zwaar onder gebukt. Alle dagen. En aan het einde werd het oneindig. Onbevattelijk zwaar. En hij deed dat voor onze zonde. En dat staat er ook nog niet alleen voor de onze. In 1 Johannes 2 vers 2 kunt u dat lezen. Maar voor de zonde van de gehele wereld. Hij heeft genoeg geleden en betaald om de hele wereld met God te verzoenen. Daar kunnen we alleen maar te gering van denken. Van de betalende waarde en kracht van zijn offer, van zijn bloed. Artikel 21 zegt, hij heeft dit alles geleden tot vergeving van de zonde. Het lijden van de Heer Jezus was borglijden, betalend lijden voor anderen. Dat je dan als een schuldenaar, een doodschuldige zondaar, de toevlucht neemt tot deze betalende borg en zaligmaker. Want bij hem vind je echt rust, vrede. Ook een woord uit deze brief. Er blijft een rust over voor Gods volk. En buiten de Heer Jezus en zijn offer is uiteindelijk geen rust, geen vrede. Hij heeft voldaan. Gemeente, hier stelt onze belijdenis ons oog in oog met de lijdende, stervende, schuldbetalende borg. Jezus Christus, zegt Paulus, en die gekruist. Ik wil niets anders weten. Dat moet je het van hebben. Van hem, zegt Paulus. Zijn lijden en kruisdood is beslissend voor de eeuwigheid. Dat je hem kent. Wat Paulus ook bidt in de Filippenzenbrief. Dat ik hem kennen. Steeds meer kennen zal. Door het geloof op hem zal zien. Op hem zal hopen. Zie op Jezus, kunnen we zo vaak lezen in de schrift. De toevlucht tot hem nemen. Hem meer dan iemand anders liefhebben. Zijn verschijning, weer zo'n uitdrukking uit de schrift, liefhebben. Niemand zien dan Jezus alleen. Uiteindelijk ook na de dienst, alles en iedereen vergeten, maar de Heer Jezus overhouden. Aan hem alles hebben, genoeg hebben. En dan wordt het, in zijn kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Dat grote wonder. Dat je niet op kunt. Hij voor mij. Als vrucht van en antwoord op wat hij zelf zegt. Ik voor u. Ten slotte onze enige zekere troost. Gemeente, hier vallen de beslissingen. Als het over de Heer Jezus en zijn offer gaat. En zo vaak ons de gekruisigde Christus wordt voorgesteld. Dat is de rijkdom, maar ook tegelijk de ernst van de verkondiging van het evangelie. En daar hebt u recht op. Met minder mag u geen genoegen nemen. De volle Christus prediking, die zo gewillig was, zo gehoorzaam, in al zijn lijden tot zijn kruisdood toe, die betaald heeft, voor u betaald, zo zeker ook voor u en jou betaald, als u nu, als zou het voor de eerste of ook voor de laatste keer, voor de enige keer, zou het de enige keer zijn dat je dit evangelie hoort. Zo zeker als je het hoort. Want dat wil de Heere, dat u en jij dat evangelie hoort met oren. Wie oren heeft, die horen. Wat is heerlijker en bevrijdender dan te horen verklaren en te horen verzekeren in het woord en in de sacramenten. De sacramenten die de Heere nog bij het woord gevoegd heeft om het des te indringender en des te krachtiger en zekerder te getuigen. Omdat de Heere wel weet hoe aarzelend, ja ten diepste hoe ongelovig we van onszelf zijn. En hoe kleingelovig ook de discipelen zo dikwijls waren. Het is echt waar. Het is voldaan. Dat is de enige troost. Ja, dat is, ik zou zeggen, dat is onverbeterlijk verwoord in zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Om zo in te zetten, om zo de belijdenis te beginnen. Wat is uw enige troost bij de levenssterven, dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Niets is genoeg. Niemand is vol voor God. Psalm 49, we zongen het. Niemand kan aan God voldoen. De prijs der zielen, dat rantsoen. En alles wat je in het werk stelt om de Heere te behagen, het zal mislukken. Op Golgotha, gemeente, vallen de beslissingen. Ik herinner aan wat Kolbrugge eens antwoordde op de vraag van een catechisant. Ja, wanneer en hoe en waar bent u bekeerd? Zijn antwoord was heel kort. Op Golgotha. Uiteraard zal hij er nog wel meer aan toegevoegd hebben. Maar gemeente, laat dat maar bij u vasthaken. En overdenk dat maar op Golgotha. Gemeente, het is de apostel Paulus die ertoe opwekt. Ik wil alleen maar horen en weten van Jezus Christus de gekruisigde. Ik acht alles voor drek en schade, voor vuilnis en voor mest, om de uitnemende kennis van Jezus Christus. Dat is wel sterk uitgedrukt. Dat is een manier van zeggen die tot de keuze dringt. Voor iedereen. Voor u, voor jou die nog op de tweesprong staat. Die nog nooit echt op Golgotha geweest bent. Maar ook als u of jij daar voor de zoveelste keer komt. Voor die werkelijkheid. Van de lijdende en de gekruisigde Jezus Christus. Paulus zegt, dat Christus zo te kennen in zijn lijden tot verzoening. Hij zegt, dat is alles. Al het andere kan Paulus gestolen worden. Artikel 21 zegt het ook, dat we geen enkel ander middel behoeven te zoeken of te versieren of te bedenken om ons met God te verzoenen dan alleen deze ene offerande, eenmaal geschied, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. En daarin ligt nu de vaste, zekere troost in alle smart, in alle strijd vanwege de zonde. En in alle ellende die de zonde meebrengt. In al het verliezen van die strijd, het struikelen op die weg. In alle verzoekingen. Troost, de enige troost. Dat is wat u nodig hebt, en jij. Dat je altijd nodig hebt, overal nodig. Want het leven zonder deze Christus, ver van God, was geen leven. Dat is een zee, een oceaan van ellende. Van eeuwige ellende en uitzichtloze smart en eindeloze duisternis. Wat biedt de wereld van vandaag waar je blij van wordt en waar je houvast aan hebt? Oekraïne, Syrië, Soedan. Het zal een lange lijst worden als we alles zouden willen noemen. Maar misschien hoeven we niet eens zo ver van huis te gaan. Misschien kom je nauwelijks aan toe om aan al dat leed steeds maar weer te denken. Omdat je zelf al zoveel hebt. Zoveel te verwerken, zoveel te dragen. Maar gemeente, de grootste ellende is om ver van God vandaan te leven. Alleen voor jezelf. Zonder borg voor je ziel. Zonder Christus. Zonder zijn kruis. Zonder zijn bloed. Dat met God verzoend en de schuld betaalt. Zonder de vrede die hij met zijn bloed heeft gemaakt. Wel, gemeente, bloeden wij, kinderen van Adam, niet uit duizend wonden. Er is ontzaglijk veel moeite en verdriet. De wereld is een tranendal. Het leven is een gestage dood. Zo zegt ons doopformulier. Al van pas geboren. En toen is ook al gebeden. Toen u en jij gedoopt bent. Of u, jij, dit leven dat toch niet anders is dan een gestage dood, getroost zou mogen verlaten. Dat is met Christus. We eindigen met de belijdenis van artikel 21. Zo diep, zo rijk verwoord. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Vertroosting voor alle lijden en smart, voor lichaam en ziel. Allerlei vertroosting in zijn wonden. Die gapende wonden van zijn zondeloze lichaam en van zijn rechtvaardige ziel. En dat alles voor mij. O wonder, dat nooit klein te krijgen is. Hij voor mij. Gemeente, zegt dat, staande voor de lijdende, gekruisigde en alles betalende zaligmaker. Zeg dat toch gelovig en verwonderd en dankbaar. Allemaal na. Amen.